Want het eerste jaar ja, verdiende ik 86.000 euro.
Wauw.
En toen kwam hij op een gegeven moment naar mij toe van... Ja, sorry, luister. Jij verdient meer dan ik, vriend. En ik hou er niks aan over, dus wat gaan we doen?
Ja.
En toen heeft hij mijn aandelen aangeboden. Tot mijn hand uitviel. Gewoon dood, verlamd, niks meer, linkerhand. We zijn nu in Rotterdam, 1000 vierkante meter, een nieuwe showroom aan het bouwen. Dus echt een showroom zelf aan het bouwen. Met, ja, dat is echt uniek. Er staat bijvoorbeeld een houten tafel van 7 meter.
Yes, 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 lieve kijkers en luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets Naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in de studio met Sorop Geind. Sorop, welkom.
Klopt, dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ik ga je even kort introduceren, zodat de kijkers of luisteraars een idee hebben van wie je bent. En dan gaan we daarna lekker in gesprek.
Is goed, yes? Ben benieuwd.
Sorop die is eigenaar van Belisol. Belisol is specialist op het gebied van ramen, kozijnen en schuifpuien. En nog een aantal andere zaken. Hij is de eigenaar van 3 mooie vestigingen in Rotterdam, Gouda en Haarlem, waar we nu zitten. Dat doet hij samen met een compagnon.
Klopt.
Het is niet altijd een feestje geweest in het verhaal van Sorop. Hij is ooit begonnen in de sales. En in 2015 kreeg hij te maken met een uitdaging voor wat betreft zijn gezondheid. Zijn hele linkerarm die viel uit. Waardoor hij door het UWV voor 80% afgekeurd werd. Hij mocht en kon niet meer werken volgens hen. Ja, Sorop vond dat niks. Hij, dat stilzitten, daar was hij er trots voor. Hij wilde graag wat meer uit het leven halen. En hij was natuurlijk super jong. Dus ja, hij wilde wat van zijn leven maken. Hij ging revalideren. En dat lukte. In 2019 ontstond een unieke kans. Hij kon mede-eigenaar worden van Belisol Gouda. Kon aandelen kopen. Nou, dat ging supergoed. En inmiddels, zoals ik net al zei, eigenaar van 3 supermooie vestigingen. Elke vestiging doet ongeveer 5 miljoen omzet per jaar. En wij gaan in deze aflevering zoeken naar het verhaal achter het succes. Dus blijf vooral kijken of luisteren als je alle ins en outs wil weten. Yes.
Sorry, goede intro.
Alles oké, okay, alles klopt van wat ik gezegd heb?
Ja, ja, ja klopt. We zijn trotse eigenaren van Belisol Haarlem, Gouda en Rotterdam binnenkort.
Nice.
Sorry, daar zijn we nu aan het bouwen. Ja. Een van de grootste showrooms, in ieder geval in Nederland.
Ja,
1000 vierkante meter.
Wow.
Dus daar zijn we ook echt trots op, samen met mijn compagnon. Peter, het gezicht van Kijkers zonder Kopen.
Ja.
Daar doe ik eigenlijk alles mee. Dus alle business die wij hebben, het is niet alleen Belisol. We zitten wat vastgoed. En wat andere bedrijven die we hebben, dat doen we allemaal samen. Hij en ik samen.
Wow.
Hij op de achtergrond, ik op de voorgrond. En zo doen we eigenlijk zorgen dat we van de straat zijn.
Mooi, mooi, mooi. We gaan straks uitgebreid hebben over al die mooie businesses waar je mee bezig bent. En uiteraard ook hoe je uiteindelijk die kant op bent gaan groeien. Voordat we teruggaan op de tijdlijn naar het begin van jouw leven als klein jongetje, wil ik je eerst vragen of je met ons een belangrijk leermoment kunt delen uit je leven als ondernemer.
Belangrijk leermoment is luisteren naar je lichaam en jezelf respecteren wie je bent. Ik denk dat dat een heel belangrijk ondernemersding is. Als je succesvol wil worden of als je ondernemer wil zijn, dan moet je jezelf kennen. Mm-hmm. En eigenlijk waar we nu al een beetje in zitten, dat je soms ook keuzes moet maken als je keuzes krijgt om dingen tegelijk te doen. Dat je niet altijd alles in één keer naar je toe wilt trekken. Wij zijn nu, as we speak, bezig met een showroom bouwen in Rotterdam. In Vlaardingen zijn we een nieuw groot magazijn aan het bouwen van 2000 vierkante meter. We hebben Haarlem draaien. We zijn met zoveel dingen tegelijk. We bouwen een nieuw pand in Gouda, waar ook een nieuwe showroom komt in Gouda. En dat is wel achteraf nu dat ik denk van oké. Ik ben weer te snel gegaan. Ik wil weer te veel. Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Mag niet klagen. Maar het had ook een tandje minder gekund, stap voor stap. He, want mijn vader heeft mij altijd geleerd, doe 1 trap tegelijk. Als je er 2 of 3 doet, dan donder je naar beneden.
Ja.
Verkeerd gezegd, maar ja, daar kom ik nu achter. Nu kom ik achter al die dingen die mijn vader vroeger tegen mij zei. Van, ja, ik snap het, man. Ja, nu begrijp ik die oude man.
Ja.
Dus dat zijn wel de 2, denk ik, belangrijkste dingen in het ondernemen. Waarvan luister naar jezelf en ken jezelf. Dat is het belangrijkste van alles.
Ja, mooi. Dus als er straks een aantal vestigingen van Belisol weer bijkomen, dan ga je zorgen dat je eerst 1 vestiging die erbij komt goed afrondt. In ieder geval al die processen daarvoor goed uitrolt en dan door naar de volgende.
Ja, mocht ik dat weer gaan willen, ja. Dan ga ik inderdaad, zal ik stap voor stap moeten gaan doen. Omdat ik wil ook nog leven en genieten van het leven.
Ja.
En op dit moment ben ik alleen maar bezig met ondernemen en zorgen dat het goed draait en dat het loopt en dat het gaat zoals ik wil. En ja, goed, ik wil weer terug naar het moet weer lopen. De juiste mensen op de juiste plaats, ook keuzes daarin maken. Ik hoef de tokens niet te draaien. Die jongens, de mensen die ik heb, die draaien de token, die zijn Belisol. Ik niet. Ik ben maar de eigenaar samen met mijn compagnon en onze vrouwen. Want die moeten we zeker niet vergeten.
Absoluut.
Want achter een succesvolle man staat een sterke vrouw.
Ja.
En daar geloof ik echt heilig in. En wij denken allemaal altijd van ja, het is Sorop, het is Peter. Nee, het zijn de vrouwen die erachter staan,
ja.
Die sturen en die soms zeggen van hey, dit moet je niet doen. En dan luisteren we niet, maar toch gaan we het aanpassen in onze strategie.
Ja, ja, die zien het op een hele andere manier natuurlijk.
Van buitenaf.
En inderdaad, samen sta je sterk met het team 1 plus 1 is 3. En bij het team hoort het onder andere in je vrouw, maar ook de mensen met wie je samenwerkt. Daar geloof ik ook in, dat je samen, ze zeggen wel eens walk alone if you want to walk fast. Walk together if you want to walk extremely fast. Mooi. En voor wat betreft je gezondheid geef je aan, belangrijk leermoment, luister naar je lichaam. Hè? Want je hebt dat helaas moeten ondervinden door, om het zomaar te zeggen, flinke blessure. Je hele linkerarm is uitgevallen. Ja. Een soort van verlichte verlamming.
Letterlijke verlamming.
Een letterlijke verlamming. Daar ben je gelukkig uitgekomen. En nu herken je alle signalen die weer tot die uitval kunnen leiden. Omdat je beter hebt leren luisteren naar je lichaam.
Ja, omdat je met hulp van specialisten in Rotterdam, Rijndam, een revalidatiekliniek. Daar ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van het draait niet alleen om de mensen om me heen. Het draait niet alleen om geld, om status, om eer. Want daar draaide het vroeger om. Maar het draait om jezelf en om jouw lichaam. En als jij respect hebt voor jezelf en je kijkt naar jezelf en je bent gelukkig met jezelf, dan kan je dat ook geven aan andere mensen. En dan kan je dat ook uitstralen naar andere mensen.
Ja.
En ik denk dat dat voor mij wel een leerles is. Dat ik hier nu weer kan zitten. En dat ik die arm omhoog en neer kan zetten.
Ja.
Zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik in de auto zit. En dat ik zo meteen voel van, die arm gaat uitvallen.
Ja. Of dat de toko niet doordraait. Want je hebt heel veel uren gemaakt in het verleden.
Ja.
En dat leidt uiteindelijk tot onder andere die uitval van je arm.
Correct.
En nu kun je mooi hier zitten, de podcast doen. Mensen inspireren.
Ik hoop
zonder
het.
Dat je zorgen maakt over de toko's die blijven draaien.
Ja, je maakt je altijd zorgen om de toko's, maar niet meer dat ik 's nachts wakker lig.
Ja.
En dat had ik in die periode wel. 'S nachts was ik wakker en was ik bezig met iedere klant. Oh, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Ga ik dat doen? Oh, die wordt ziek. En nu draait het, het loopt. Ik word 's morgens wakker, ik bel de jongens of ik rij langs. En ik kijk van, oké, waar lopen we tegenaan? Hoe gaan we het oplossen? En wees realistisch, krom is krom en recht is recht. En
probeer krom niet recht te maken.
Precies, als je een keuze moet maken dat iets fout gegaan is, probeer het niet af te kopen. Maar zeg gewoon, wees een man en zeg gewoon, luister, het is fout. Je krijgt alles opnieuw van mij.
Ja.
Is nu makkelijk gezegd.
Mooi leermoment ook, toch?
Dat is waar je uiteindelijk ook sterker van wordt en groot van wordt. Want die klant die je afkoopt, die heeft er niks aan. Die heeft alleen op dat moment geld. Maar op die verjaardag met die buren, wat dan ook, dan hebben ze het over die klachten.
Ja.
En dan hebben ze het niet over, die kozijnen zijn mooi geworden of het product is mooi geworden. Nee, ze hebben het over die klachten, want dat geld wat is al op. En dat maakt, denk ik wel, een succesvolle ondernemer. Gewoon eerlijk zijn, ook naar je klanten.
Ja, en het gaat bij een schuifbuik gaat het niet om een paar tientjes.
Nee,
dus
zeker niet.
Het gaat om duizenden euro's, misschien wel 10.000 euro's. Dus je wilt het liefst dat zo'n klant inderdaad op die verjaardag het mooie verhaal vertelt, het positieve verhaal.
Ja, precies.
En dat doe je door kwaliteit te leveren.
Ja, en je wilt natuurlijk gewoon, weet je, als je zelf niet achter je product staat. Als ik jou een mooie schuifpijp verkoop en ik heb geld verdiend. En over een jaartje, het loopt niet, het is niet lekker. Het is allemaal negatieve reclame. Dus er zal nooit iemand via jou naar binnen komen. Maar twee, ik voel me ook niet prettig, want ik ben trots op wat ik doe.
Ja.
En als iets niet goed is, en ik kan niet alles perfect doen, laat dat voorop staan. Maar dan voel je je ook niet prettig, weet je. Je moet achter je kwaliteit staan. En kwaliteit is als jij tevreden bent. En als ik zelf ook tevreden ben.
Mooi. Ja, dus mooi, mooi. Even terug naar een moment waarin je, als het goed is, ook geen slapeloze nacht had. Het moment dat je een jaartje of 8 bent, je bent een kind. Je zit vol vreugde en nog geen zorg aan je hoofd van de volwassen wereld. Weet je nog, wat je wilde worden als kind?
Ja, ik weet dat heel goed. En het is heel raar, want ik ben in Rotterdam opgegroeid, Binnenweg, Kruiskade. En liep als kleine jongetje van 19 alleen van 9 alleen van huis naar school.
Mm-hmm.
Dat zou ik mijn eigen kinderen nu laten doen, maar dat was gewoon normaal voor ons. En ik wil eigenlijk politieagent worden, man. Ik snap het niet, maar ja, ik snap het wel eigenlijk.
Ja, vertel, waarom wilde je graag politieagent worden?
Actie, bezig zijn met mensen. En ja, als kleine jongen had ik al zelf zoiets van wat iedere kleine jongen heeft van gewoon strijden.
Ja.
En toen, ja, dat is als
ik denk ook een stukje zichtbaarheid, toch? Omdat politieagenten zijn echt zichtbaar, pistool, een soort van beschermende rol.
Ja, dat kan wel. Uitstraling, status. Stukken status. Ik denk dat dat ook wel een cultuurdingetje is vanuit mij en mijn vader.
Ja, want jouw afkomst, jouw vader komt uit...
India.
En jouw moeder...
Nederlander.
Nederlands, ja.
Dus ik ben een op zijn Rotterdam zeggen Moksa Mitty.
Kijk, Moksa Mitty.
Juist.
En dat stukje status, is dat dan meer vanuit het stukje India of vanuit het stukje Nederland?
Een stukje India.
Ja, ja, ja.
Ja, mijn moeder is een Nederlandse.
Ja, nuchter.
Maar die spreekt anders. Gewoon... dat is geen Nederlandse Nederlander meer. Dat is nu een halve Indiër geworden. Die spreekt de taal.
Ook Moxie met die.
Ja, die kookt India's. Want ja, met alle respect, dat Nederlands eten, dat is lekker. Maar de Indiase cultuur is toch wel... Dus dat doet zij nu ook gewoon. En de tradities heeft ze. En ze is nog steeds Nederlander, maar wel... met de Indian roots van mijn vader.
Ja.
Dus dat is wel een stukje status. Als wij zijn met z'n vieren thuis.
Ja.
Twee broertjes, zusjes en zus. Maar als zoon ben ik wel de naam voortzetter in onze cultuur. In de Indiase cultuur. Is een stukje status. Ja, als kastensysteem, hoe je het wil bekijken. Ja, geef het beestje een naam. Maar zoon. Dus ik ging altijd met mijn vader ook mee naar India. Nou, hij speelde cricket in plaats van voetbal. Dus daar leerde ik de taal spreken. En daar is een stukje status belangrijk.
Ja.
Wie ben ik? Wat heb ik? Al moet ik een lening ervoor afsluiten? Rijk in een dikke Mercedes. Ik heb thuis niet te eten, maar ik ben wel voor de buitenwereld een grote jongen.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje achteraf jammer, maar wel wat ik meegekregen heb.
Het zit een beetje in het DNA. En vandaar dat je dus politieagent wilde worden. Omdat je dat stukje status wilde afdwingen.
Nu jij het zo zegt, zou dat echt zomaar kunnen. Ja. Ik heb nooit over nagedacht.
Op een gegeven moment word je wat ouder. Misschien kom je erachter van politieagent ligt me misschien toch niet helemaal. Want hoe ouder je wordt, hoe minder dromen je hebt als kind, zeg maar. Hoe ging je leven op een gegeven moment verder op de basis, middelbare school? En wanneer kwam het moment dat je wist van oké, hier wil ik iets mee gaan doen?
Op een gegeven moment was ik in Rotterdam, Klaas de Vrieselaan, op school. Wat dingen meegemaakt in mijn jeugd. Geen extreme dingen. Ja, wel. We waren 12, ruzie met een andere school. Tot een van de vriendjes een pistool trok en ook gewoon geschoten heeft.
Zo.
En we waren 12. En als achteraf denk ik maar mezelf van hoe kan dat, man? Ik heb nu een dochter van 14 en van 12. Als dat die dat meemaken. Maar dat was in ons... Ja, het was niet normaal, maar we gingen mee met de flow. Dan ga je naar de middelbare school. En toen had ik al een gevoel bij mezelf van... ik wil deze kant niet op. Ik moet iets anders gaan doen.
Ja.
Ik maakte een keuze om naar een agrarische school te gaan. Het Welland College. Kralingse Bos. Ja, waarvan ging ik daar naartoe? Ja... Blonde vrouwen, meisjes. Ik heb toch een kleurtje, een aparte naam. Dus ik was wel bijzonder daar. Ik denk dat ik dat de reden is waarom ik daar naartoe ging. En ik dacht bij mezelf, een beetje bloemschikken, een beetje tuinen ombouwen. Ja, dat is 6 uurtjes per week.
Je bent een beetje veilig, toch? Je bent een beetje veilig voor wat betreft die andere kant van de mooie stad.
Dus dat is eigenlijk ook wel een verandering in mijn leven geweest. Je gaat met hele andere mensen op, een hele andere cultuur om. Maar ik kon nog wel mezelf blijven. En ik had nog wel waarde. Ja. Ik was niet meer één van hen. Nee, ik was nu bijzonder. Ja. Dus die school heb ik afgemaakt. Vraag niet hoe. Maar ik heb hem afgemaakt.
Puur op talent?
Talent. Afkijken was ook een groot talent.
Zo'n talent.
Ja, precies. En daarna ben ik het leger ingegaan, man.
Hoe oud was je toen je het leger inging?
16,5, zoiets. 16, 17.
Oké, dus toen ben je hier in Nederland...
AMO.
Defensie.
Ik heb eigenlijk mijn AMO alleen gedaan.
Wat is dat, AMO?
Algemene Militaire Opleiding.
Mm-hmm.
In Ermelo, Verbindingdienst.
Oké, wat is dat, een verbindingdienst?
Ja, dat wist ik toen ook niet. En als je me nu vraagt, weet ik het eigenlijk nog steeds niet.
Moet je dan patrouilleren of zo?
Nee, verbindingdienst is eigenlijk mobiliteit aanleggen en alles wat daarmee te maken heeft.
Ah.
Maar ik ben tot mijn AMO gebleven, dus die opleiding... En daar zijn dingen gebeurd waardoor ik uiteindelijk eruit ben gegaan.
Heb je nog wel wat mee kunnen pakken qua leerlessen?
Ja, dat, zeker, zeker. Dat
was wel zwaar, toch?
Leerles voor mij daarin was heel belangrijk dat je bij jezelf blijft. Er zijn daar dingen gebeurd, geen extreme dingen, maar wel op dat moment was voor mijn gevoel, werd ik verkeerd bejegend omdat ik een verkeerde achternaam had of een verkeerde kleur had. En al mijn vriendjes daar, die waren blank of Nederlands, hoe je het wil zeggen. Want ik ben zelf ook half een Nederlander. Dus ja. Dat is mijn voordeel. Hè. Als er iets in het buitenlands is, doe ik daaraan mee. Feesten is het Nederlands, doe ik daaraan mee.
Beste
ik
van twee werelden.
Ja, precies. Ik kijk waar mijn voordeel ligt. Maar op dat moment ben je jong. Je gaat mee met de flow. En maak je keuzes die je niet moet, die je achteraf... Waar ik denk van, ja, sorry, was niet nodig. En werd je wel... Ja, als ik het mag zeggen, gediscrimineerd, ja, weet ik niet. Achteraf is makkelijk praten. Maar op dat moment had ik het gevoel, het klopt niet met nog iemand. En daarvoor ben ik ook gestopt. Goed. Ik ben niet verder gegaan.
Ja.
En dan moet je keuzes gaan maken. Wat ga je doen?
Je komt hoe lang heb je gediend?
Zes maanden.
Dus dan ben je
echt die AMO, gewoon de algemene opleiding.
Dan ben je op een gegeven moment een jaartje of 16,5 en dan ben je gestopt 17, met de AMO, ja. 17.
Klopt.
En dan begint de echte wereld met de blauwe belastingbrieven en de zorgverzekering die verplicht is, komt steeds dichterbij op je 18e.
Precies.
Moet je keuzes maken.
Ik had nog mijn vader waar ik gewoon, en mijn moeder, waar ik gewoon nog een kamertje heb en alles erop en eraan. Dus het leven was nog steeds makkelijk. Maar ik moest wel keuze maken, want ik moest wel naar school. Ik moest iets gaan doen. Wat wil ik? Wat wil ik worden?
Ja.
Ja, enigste talent die ik heb, wat ik wist ook, is ik kan verkopen.
Ja, hoe kwam je erachter dat jouw talent was?
Ja, mijn vader die draaide braderieën. Vroeger had je braderieën, kleding. Mm-hmm. Al die Indiërs, jullie zitten allemaal gelijk denken, ja, die Indiërs op de markt, ja, die, daar was mijn vader.
Die hebben dat uitgevonden, hè?
Precies. Ja. En daar ging ik altijd als kleine jongen mee. Dus op het moment dat die vrouw kwam voor zo'n leggingbroekje, wat nu weer helemaal in is, maar toen was het ook in. En we hadden oranje over. Dan liep ik naar die klant toe. Ik was een jonge jongen van 9, van 8, van 12. Ja, die oranje, die past echt mooi bij u, mevrouw. Dat past echt mooi bij u. Alleen doordat ik dat al zei, zeiden die mensen, oh, zo schattig. Nee, ik neem hem wel.
Ja, ja, ja.
Dus
daarmee... Moest je het alleen van je schattigheid hebben en je durf, zeg maar? Of had je ook bepaalde eigenschappen waardoor mensen jou niet alleen die sale gunden, maar ook echt dat je mensen overtuigde? Had je dat toen al of heb je dat later ontwikkeld op latere leeftijd?
Later, ik denk dat ik later ontwikkeld heb, maar ik weet niet of ik het helemaal... Ik snap wat je zegt, maar ik denk dat sales is gunnen.
Ja.
Sales, weet je, ik durf te vertellen dat ik je een pen kan verkopen zonder dat jij het door hebt.
Ja.
En dat is omdat ik vertrouwen in mezelf heb, maar ook omdat jij het aan mij gunt. En verkopen is vertrouwen. Als je geen vertrouwen hebt in iemand, en uiteraard een goede prijs, dan maakt het product niet uit.
Ja.
Want daar komen we zo op. Ik ben bij Belisol begonnen, maar ik had geen verstand van kozijnen.
Nee.
Want, ga verder met dat verhaal waar ik na die AMO, want ik kwam terug.
Mm-hmm.
En ik moest keuzes maken. Nou, dan ga naar retailschool, Albert Daar College. En kwam eigenlijk alweer terug in die Rotterdamse scene. Gewoon weer hosselen, strijden. Een beetje hangen, doen. En toen op een gegeven moment... Ja, ook op die school zeiden ze al van... Ja, maar Sorab, jij overal wat wij aan het doen zijn... Alle theorieën, daar kom je al met je verhalen op. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, dat is leuk in een boek dat je zo verkoopt. Maar als die klant dit zegt, hoe dat? Dus toen ben ik op een gegeven moment bij Bell Company... Dat bestaat volgens mij niet eens meer. Ben ik stage gaan lopen. En toen was ik 19. 18, 19, zoiets. En toen zag ik een mooie dame... van de achterkant op een trapje staan. En die pakte schoenen. Bij Action Schoen bestaat ook niet meer. Op Zuidplein. En gelukkig dat ik die dag werkte. Gelukkig dat ik die dag die dame zag. Want die dame is nu al 16 jaar mijn vrouw. Dat heeft uiteindelijk wel mijn leven doen bepalen tot waar ik nu sta. Op die avond, ik liep naar binnen als een... koe zonder kop. En ik vraag aan haar, heb je mannenschoenen? Het was een dameswinkel. Weet je, alleen maar dameschoenen. Wat voor domme vraag is dat? Dus ze keek me ook zo aan van, ja, weet je, wat voor domme... Zo komen er iedere dag 10. Maar ergens had ik wel die vibes dat ze zei van, nou, hier heb je mijn MSN. Dat ken jij ook nog wel, MSN. Ja. En toen ben ik gaan MSN'en en gaan sms'en met het klein beetje geld wat ik had en die gratis sms'jes die ik kon sturen. Toen is het eigenlijk snel gegaan. Binnen... Een paar weken hadden wij wat samen. Dat was allemaal nieuw voor mij, want ik was bezig met uitgaan en met de andere dingen. En de familie die stond erachter, maar die dacht meer van... dit is je eerste vriendje, dus het zal wel. Maar ik had die feeling en ze had die feeling ook. Dus,
want hoe oud waren jullie op dat moment?
18, 19.
Oh ja, dus heel jong.
Ja, man.
Het is logisch dat mensen dan misschien denken van... Hey,
ik was het eerste vriend van mijn vrouw.
Is dit wel een trouw verhaal?
Precies. Maar het klopte. En binnen 2 maanden zei ik van dit gaat hem niet worden, man. Haar familie die zag mij toch ook wel als piraat.
Ze zagen het niet zitten.
Nee, ze zagen niet. Ja, ik weet niet. Misschien ook wel. Hè, blank kan, hè. Mijn vrouw is Hindoestaans-Surinaams. En die dacht van we gaan ooit mijn dochter trouwen met een Hindoestaans-Surinaamse jongen. En een groot feest, dit en dat. Alles erop en eraan. En dan kwam ik dan, een blanke, halve Nederlanders, Indiër, die overal verscheen in feesten en dit en dat. En alleen maar met andere dingen bezig was. Maar wel binnen 2 maanden de keuze gemaakt met haar. Van oké, we gaan er samen voor.
We gaan een serieuze stap zetten.
Ja, man.
En toen kwam het vertrouwen van de familie.
Inmiddels wel, man. Ja, wel. Inmiddels zit het goed. Okay, maar wij zijn samen gewoon binnen 2 maanden, man.
Wauw.
Huisje gehuurd op de Millingstraat. Rotterdam.
Knap, moedig. Om zo snel op zo'n jonge leeftijd...
dat was strijden, man.
Had je snel door dat je droomvrouw was?
Dat
als je zo snel...
Achteraf zeggen is dat makkelijk. En als mijn vrouw het ziet, dan is ze ook blij. Maar tuurlijk, ik wist dat er iets was. Het klopte.
Ja.
En ik maakte die keuze. En ik ben blij dat ik die keuze gemaakt heb. En zij ging nog naar school in Holland. Dus dat was ook nog wat door. Dus ik ben gaan solliciteren. Gaan strijden van ik moet iets. Wat gaan we doen?
Je hebt een huurhuis. Precies. En de huur moet betaald worden.
Ja, dat was gewoon €800 per maand.
Zo.
Ja, dat moest gewoon.
Naar Rotterdam, dat is duur om te wonen.
En dan was er nog Millingstraat, dat is gewoon. Ja, toen de ghetto.
Dat is bij de Kruiskade volgens mij. Toch?
Nee, dat is Rotterdam Zuid.
Rotterdam Zuid. En zelfs daar. 800.
Achter de Dordtse Laan, ja man.
Wow.
Particuliere markt, toen al.
Ja, nu helemaal.
Nu ben je 1200, 1300 minimaal kwijt.
Ja.
En overal gaan solliciteren. Gewoon naar binnen lopen. Niet alleen brieven sturen, want Sorp Geint. Ja, welke buitenlander is dit? Nee, gewoon strijden, gewoon naar binnen lopen. Ik wil werken, ik kan verkopen. Wat wil je verkopen? Gaan. Gewoon bij T-Mobile terecht. Bij T-Mobile werd ik aangenomen. Heb ik op de lijnbaan 2 jaar gewerkt. En daar heb ik eigenlijk ook wel een beetje met de toenmalige manager. Die is nu vice-president bij KPN. Hebben nog steeds goed contact mee. Hebben wij de stukje bonuscultuur, stukje verkooptargets ingebracht. Want ik was altijd bezig met verkopen. En verkopen is ook een stukje vertrouwen, maar ook een stukje slim zijn. Want waarom verkocht ik zoveel? Ik verkocht al van het begin af aan veel bij T-Mobile. Ik had altijd al die contractjes. Er was Sorop had er 5 of 16 en de andere had er 4 of 12. Het afhankelijk van de dag. En maar dat kwam omdat Sorop was gewoon... Die keek naar de voordeur en die zag een klant binnenlopen met een tasje. En als er een tasje was, dan wist ik... die komt terug voor service. Dus dan ging ik plassen. Dan ging ik roken. Dan ging ik achter water drinken. En als ik iemand binnen zag lopen zonder tasje... dan dit is een potentieel van mij. Dus die ging dan helpen.
Slim.
Dus dat was gewoon herkennen... Herken de situatie. En dat is eigenlijk het ondernemen altijd. Herken de situatie en durf ook die fout te maken. Ja, soms had je wel eens van... Ik heb hier alsnog een telefoonservice. En dan, dan moet ik er gewoon helpen. Dacht ik, maar dan ging ik ook alweer kijken in het systeem. Wanneer loop je contract af?
Mm-hmm.
Terwijl die andere mensen gingen die service verlenen. En ik was al... mijn contract loopt binnenkort af. Ja, laat deze telefoon. We sturen hem wel op. Maar hier heb je een nieuwe MDMA. Het is helemaal hip.
En dat, altijd op zoek naar kansen.
En dat is denk ik ook wel ondernemen. Dat moet in je zitten.
Op een gegeven moment blink je uit in het verkopen bij T-Mobile. En dat valt natuurlijk op bij T-Mobile.
Ja.
Heb je op een gegeven moment promotie gemaakt? Hoe is dat verder verlopen?
Ja, T-Mobile was net 2 jaar van Jong Orange. Want dat heb ik niet meegemaakt. Overgegaan naar T-Mobile. Dus het was vrij nieuw allemaal. En toen had de regio-directeur... ik was jong. Ik kom van de binnenweg. Ik weet niet wie is regio-directeur, wie is commercieel directeur. Weet ik veel. Jullie zijn allemaal directeur. Het zal mij. Ja. Ik wil geld verdienen. Ik ga voor mijn vrouw zorgen. Ik ga naar voetbal iedere zondag. Laat me mijn ding doen. Maar de regio-directeur die had iemand gestuurd en die moest speciaal behandeld worden. Oké, prima. En die manager zei van, oké, Sorup, help jij haar. En dan moet het goed komen. Nou, ja, ik die vrouw geholpen met de MDMA, weet ik veel wat. Waren al wat instellingen.
Nou, oh, dat was een klant?
Was een klant.
Die gestuurd
was gewoon een vriend van. En,
van de directeur.
Ja, is zo. Je weet hoe dat gaat.
Ja.
En ik had haar geholpen netjes. En op een gegeven moment zegt zij tegen mij van, ja, ik heb een goede baan voor jou, man. Wat voor baan? Waar heb je het over? Ja, nee, wil je een gesprek aan? Ik ja, kan altijd. We kunnen altijd praten.
Ze herkende het talent in jou?
Achteraf. Ze heeft aan mij verdiend, want zij was een headhunter. Maar ik wist toen niet wat een headhunter was. Weet je, zover zat ik niet. Ik heb nooit opgelet op school. Ik was gewoon bezig, ik kan verkopen, ik wil geld verdienen. En voor de rest, zover was ik niet. Maar zij kwam toen met Belisol aan. Ja, Belisol, ramen, deuren, kozijnen. Dat is wat voor jou.
Ja,
ramen, deuren, kozijnen, man. Ik heb verstand van telefoons. Waar heb je het over? Ramen, deuren, kozijnen. Hoe werkt dat? Dus ik op een gegeven moment op gesprek toen bij mijn huidige compagnon Peter. Mm-hmm. En hij zag het wel zitten in mij. Voor mij was het risico te groot. Want we hadden ondertussen in die anderhalf jaren had ik ook een huis gekocht met mijn vrouw samen. Zij zat nog op school nog steeds. En ik had het huis gekocht tegen 5,4% rente in Rotterdam Slingen. Dus ik dacht, ja, ik durfde geen risico te nemen. En ondernemen is risico's nemen, maar ik durfde het niet. Ik was bang. Dus één gesprek gehad. Nou, toen kwam hij bij mij in de shop. Zijn compagnon kwam bij mij in de shop. Ik zei, Sorup, kom nou. En ik ging wel naar... Ik zat op 15, 1600 euro netto. En ik ging naar 2200, 2100. En ik kreeg een auto erbij.
Kijk.
10 jaar geleden was dat goed. Nu, als ik ze 2100 euro aanbied, zeggen ze... Wat denk ik zelf?
Ja, inflatie, ja.
Ja, precies. Maar toen was
aan
het goed.
Aan andere tijden natuurlijk.
En na 3 gesprekken dacht, zei mijn vrouw tegen mij... Van, Sorup, waar ben je bang voor? Je hebt toch altijd zo'n grote mond? Je kan alles. Je kan alles verkopen. Dit kan je ook wel.
Ja.
Dus heb ik uiteindelijk die gok genomen. Voor mij was het toen een gok. En toen kwam ik bij Peter en toen kreeg ik een autootje. Lancia, weet ik veel. Ik was al strijder, want ik had een auto van de zaak. En bij Peter begonnen. En Peter zegt, ja, ik ga je alles leren. Maar ik wou al naar buiten. En toen had hij op een gegeven moment gezegd van, ja, weet je, of ik ga het je leren, of zoek het uit. Hier heb je een map met alle oude orders of de oude offertes van de vorige verkoper.
Mm-hmm.
En die ging ik bellen. En daar verkocht gelijk 80.000 euro uit.
Gelijk van offertes die nooit helemaal gekloosd zijn.
Ik had geen verstand van kozijnen.
Je had echt nul verstand.
Niks.
Dus puur op talent verkopen.
Puur gewoon op van, ja, mevrouw, ja, maar waar gaat het nou om? Ja, wat wilt u nou? Heeft u geen vertrouwen in ons? Geen vertrouwen in Belisol?
Ja, ik wel, hoor vooral open vragen. Prijs. Open vraag. Waarom? Wat? Was dat belangrijk om die klant over de streep te trekken?
Het is een piramide. Als ik jou 3 keer vraag van, heb je vertrouwen in mij? Ja, ik heb vertrouwen. Ja, ik heb vertrouwen in het bedrijf. Ja, ik heb vertrouwen in het bedrijf. Oké, wat is er dan niet goed? Want je hebt vertrouwen in mij, je hebt vertrouwen in het bedrijf. Is de prijs niet goed?
Ja.
De prijs is niet goed. Oké, als ik nu de prijs goed voor je maak, zijn we er dan uit.
Dat is het sluitstuk.
Dus dat was voor mij. En dat is dat wat ik deed. Ik belde die klant op. Ik zei, heeft u offerte gehad? En heeft u de kozijnen gezien? Ja, allemaal. En bent u tevreden? Goed geholpen? Ja, ja, ja. Maar waarvoor heeft u niet voor ons gekozen? Als ik u nu een 10% korting geef.
Ja.
En dat lukte mij.
Hoppa.
En Peter, mijn huidige compagnon, was ook net begonnen met Belisol als franchise-nemer.
Mm-hmm.
En die had nog nooit een verkoper meegemaakt die veel verkocht. En die heeft ooit een fout gemaakt door te zeggen van, nou, je krijgt bonus over de omzet die je verkoopt. En niet over de winst of de marge.
Ja.
Dus ik kreeg over alles wat ik verkocht, of hij er nou wat verdiende of niet, kreeg ik gewoon mijn bonus.
En de omzet is flink van zo'n schuifpui of kozijn. Dat zijn
grotere
bedragen.
Toen was het de hele woning 20.000, ja. 18.000,
als je daar 1% of 10 van neemt of 5, maakt niet uit welk percentage, het is altijd flink geld.
Dat liep goed in de cijfers voor mij toen al. Dus het eerste
eigenlijk had hij moeten zeggen een percentage van de winst, niet van de omzet.
Nee, maar dat wist hij ook niet, want hij was ook eigenlijk net pas 2 jaar ondernemer binnen Belisol. Dus hij had dit meegekregen van, ja, het zal wel goed zijn. En tot de heden had hij nog niemand die 100.000 euro per maand verkocht.
Hij was ook lerende.
Precies, alleen dat heeft hem geld gekost.
Ja.
Want het eerste jaar verdiende ik 86.000 euro.
Wauw.
En toen kwam hij op een gegeven moment naar mij toe van, ja, Sorup, luister, jij verdient meer dan ik, vriend. En ik hou er niks aan over, dus wat gaan we doen?
Ja.
En toen heeft hij me aandelen aangeboden.
En welke vestiging was dat toen?
Dat was toen destijds Belisol Alblasserdam.
Alblasserdam.
Ja.
En daar zitten jullie samen niet meer in?
Nee. Want Peter
bestaat die vestiging nog?
Zeker.
Okay.
Is overgenomen. Peter was toen ook lerende. Oh. En die had toen destijds Haarlem aangeboden gekregen, waar we nu zitten. En op een gegeven moment moest hij keuze maken. Want hij was te nieuw. Hij kon ze niet allebei tegelijk draaien.
Ja.
Die afstand was te groot en de ervaring was te weinig.
Maar hij had wel een goed teammaatje gevonden, namelijk jij.
Ja.
Samen sterk, want zonder verkoop stel je natuurlijk niet veel voor als Belisol.
Klopt.
Blonk je op een gegeven moment landelijk ook uit qua verkoopaantallen? Want Belisol landelijk heeft volgens mij iets van 17 vestigingen, toch?
Ja, 74.
Hoe deed je ten opzichte van de andere mensen in de rang van verkopen?
Belisol heeft een first class club.
Mm-hmm.
En dat is een club met allemaal topverkopers.
Ja.
En daar ik was op een gegeven moment binnen een jaar zat ik in die first class club.
En dan hoor je dan bij de top verkopers vijf,
van, nou ja, toen was ik top 5 inderdaad.
Okay.
En of ik 3 was of 2 was, dat weet ik niet meer. Ik had natuurlijk ook geen ervaring nog.
Mm-hmm.
Maar ik verkocht gewoon. Ja. En goed, op een gegeven moment moest Peter de keuze maken van of Gouda of Haarlem of Alblasserdam. Mm-hmm. Heeft hij voor Haarlem gekozen.
En de aandelen die je gekocht hebt toen, was in de vestiging van
gekregen.
Gekregen was in de vestiging van Alblasserdam.
Ja. Ja, die heb ik eigenlijk, doordat hij mij die bonus niet meer kon betalen, zei hij van oké, dan ruilen we dat in tegen aandelen. En doordat Peter die keuze gemaakt had naar Haarlem toe, ja, stond ik even daar van oké, en nu?
Ja.
En ik ben naar Haarlem gereden, maar die afstand, ik was 4, 25, iets in die trant, 23. Die afstand was te groot voor mij. Ik had net mijn dochtertje. Het was niet voor mij, want ik was daar gewoon nog verkoper. Dus ik moest ook nog 's avonds naar mijn klanten toe, overdag naar mijn klanten toe. En dan nog die afstand en ook weer terug. En nieuwe franchise-nemer in Alblasserdam gekomen. En daar ben ik gaan werken toen. Wel, dikkere salaris gevraagd, want hij zei van als het blijft, dan neem ik het over. Dikke salaris gevraagd, andere bonus gevraagd. Ook een stukje verkoop. Leider, bedrijfsleider, hoe je het ook wil noemen, dat werd ik daar.
Mm-hmm.
En dat heb ik 5 jaar, 4 jaar lang met plezier gedaan. Ja. Alleen op een gegeven moment was er een moment dat ik een kopje koffie oppakte en ik voelde iets in mijn nek. Hè, voelde niet lekker. Dan heb ik 2 weken lang heb ik zo gelopen.
Ja. Voor de mensen die luisteren en niet kijken.
Ja.
Je nek schreef net tegen je schouder.
Ja,
aan
precies. Ja, sorry. Ja. En op een gegeven moment, na 3 weken, voelde ik aan de dokter gegaan. Ja, ik weet niet wat het is. Ja, het zal wel hernia gaan, maar een scan maken. Maar op een gegeven moment voelde ik ook mijn vingers, mijn linker pink, kan me goed herinneren, voelde ik tintelen.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment heel mijn hand tintelen. Tot mijn hand uitviel. Gewoon dood, verlamd, niks meer, linkerhand. En psychisch. Helemaal. Je weet niet wat er gebeurt. Mensen die luisteren, weet je, je wordt soms wakker en heb je slaaparm. Hoe reageer je? Snel schudden, alles erop, het moet terug, weet je. Je wordt helemaal, jij kan je niet uitleggen, maar je wordt gek in je hoofd.
Zeker als je niet de hele nacht op een hebt lopen slapen.
Ja.
En weet van over 5 minuten doet hij het weer.
Precies, dus. En ik naar het ziekenhuis, meerdere ziekenhuizen gelegen. Lange tijd in het ziekenhuis ook gelegen, want ze wisten ook niet wat het was. Waarom, hoe kan dat? Waarom heeft die jongen uitval? Waarom komt dat en het gaat? Want het kwam en het ging. Hè? En op een gegeven moment, dan weet je het niet meer. Ben je 1-2 jaar thuis, 80-100 afgekeurd door het UWV.
Dus bijna 100%.
Ik kreeg gewoon €2700 iedere maand gestort.
Ja.
En ik hoefde er niks voor te doen. Hoe lekker is dat, zou je denken. Nou, voor mij niet. Want mijn arm deed het af en toe wel, af en toe niet. Ik wist niet wanneer. Ik kon soms auto rijden, maar ik wist als ik auto ging rijden. Mijn arm doet het niet meer. Wat ga ik doen? Moeilijk. Mijn dochter, een jonge dochter, ik ben trots. Weet je. De tweede kwam eraan. Ik kan ze niet optillen soms. Ik weet niet meer. Ik heb pijn. Papa zat te slapen. Zat onder de medicatie. Diclofenac, paracetamol. Weet ik veel wat voor onzin allemaal. Standaard naproxen, 2000 milligram. Ik zat continu onder de medicatie. Dus ik was ook niet te genieten van mijn vrouw. Ook niet. En ik merkte het. Ik zag het aan alles. En op een gegeven moment kom ik bij een professor in het Erasmus MC. Want ik had weer rare kuren, gezicht deed pijn, arm deed pijn, mijn arm viel uit. Mijn vriend had hem meegenomen naar het ziekenhuis. En daar zei die professor tegen mij, je hebt een hardware en een softwarefout. Ik zeg, hardware, softwarefout. Waar heb je het over? Wat lul je nou? Dat kan helemaal niet, weet je. Ik zeg, ik heb mijn arm, doet het niet. Jij moet me helpen, vriend. Want je praat shit, help me.
Ja.
En je hebt een hardware, softwarefout. Ga naar Rijndam, daar gaan ze je leren hoe je ermee om moet gaan. Hoe het omgaan? Ik wil gewoon dat het werkt. Toen hebben ze me eigenlijk uitgelegd van, ja, weet je, Sorup, je hebt altijd, en nu snap ik ook wel soms burn-out. Het wordt soms uit verband getrokken, alles krijgt een naampje. Maar ik schijn dus altijd 's morgens 9 uur naar de zaak, S'avonds 19 uur thuis. Iedere dag. Goh, bezig met geld. Bezig met bonus. Iedere maand.
Constant aan.
Iedere maand is een nieuwe maand. Ja. Ik heb nu 5000 euro bonus verdiend bovenop salaris. 1 januari is de nieuwe maand. Begint weer opnieuw. 1 februari begint weer opnieuw.
En constant was, dus die adrenaline-modus.
Je stond altijd aan. Ja. Altijd. En op een gegeven moment is kennelijk ergens in mijn hoofd... heeft mijn hersenen een signaal afgegeven... Sorry, je moet rust hebben. Heb ik niet gehad, ben door blijven gaan... en ga mijn spieren in mijn nek opzetten... waar een lichte hernia zit... en dan valt mijn arm uit.
Ja.
Dat heb ik geleerd. Dat wist ik toen ook niet.
Dus dat was het signaal... waardoor je arm uitviel... en je hebt geleerd van... hey, als dat signaal... Als ik dat herken, moet ik stoppen... of moet ik iets anders doen... zodat mijn arm niet uitvalt.
Ja, waar ik in het begin van de podcast zei... je moet jezelf kennen. Wie ben jij? Waar voel je je goed bij? Hoe voel jij je prettig? Als je jezelf niet prettig vond en je kent jezelf niet... hoe ga je beter zijn naar de buitenwereld? Of ga je andere mensen helpen? En dat heb ik moeten leren op een harde manier. Want mijn status, mijn eer, mijn trots... alles was in één keer weg. Ik kreeg al 2700 euro, maar ik was een zielig mannetje, man.
Ja.
Mijn vrouw die deed alles. Mijn kinderen brengen halen. Ik reed die dikke auto niet meer. Ik kwam niet meer op voetbal, want ik was altijd wel ziek, zwak of misselijk. Het was, weet je, ik was niet meer...
Je werd aangetast die trots en je mannelijkheid.
Juist. En dat heeft psychisch heel veel met mij gedaan. Zelfs zo dat ik soms dacht van, ja, weet je, waarom leef ik nog? Ik heb hier helemaal geen zin in. En dat waren hele, hele zware tijden. Voor mij ook. En gelukkig... heeft iets, en dat is mijn vrouw en mijn kinderen en mijn familie geweest, mij hier gehouden.
Ja,
achteraf. En Rijndam, revalidatiekliniek.
Shout-out.
Ja, daar kwam ik.
Vooral naar die ene professor, want er zijn niet altijd goede mensen.
Ik kwam daar een zuster tegen, Youssef. En die zei gewoon op zijn Rotterdams, die zei tegen mij, Sorup, want ik was er al een paar maanden. En ik deed baantjes zwemmen, 1 baan, gewoon een normale baan, deed ik 2,5 minuut over.
Ja, waar je normaal een minuutje ongeveer over doet.
Niet eens, misschien 30 seconden.
Ja, afhankelijk van de lengte van de baan. Maar het is inderdaad nooit 2,5 minuten.
Die kracht kwam ook niet meer terug daarna in mijn hand. En die vrouw die zei tegen mij van... Sorup, wat jank je nou? Letterlijk en figuurlijk zo. Ik zal het nooit meer vergeten. Ze zegt, wat jank je nou? Kijk om je heen. Er zijn allemaal mensen met dwarslezingen, met hersenbloedingen. Jij loopt hier. Ja, je arm doet het af en toe niet. Maar dat betekent niet dat je niet kan lachen met je dochter. Dat betekent niet als hij het wel doet dat je wel kan spelen met haar. Waar heb je het over? Je hebt geen kanker, je gaat niet dood.
Ja, ja.
Gewoon dat, precies zo. Na een paar maanden revalideren bij maatschappelijke werk, bij psycholoog, bij sportinstructeur enzovoort. Alleen dat kwam bij mij binnen.
Ja. Even die reality check van hey, kan nog heel veel en leer er nou mee omgaan. Want dan kan je gewoon prima leven hebben en niet zo zeiken.
Precies, maar dat is het geluk die je moet hebben. Directheid. De juiste persoon en ook de toon in het moment. En dat kan ik je niet vertellen, maar die kwam bij mij binnen.
Ja, het moet de juiste persoon zijn, het juiste moment.
Precies.
Iemand die je rechtstreeks in je hart raakt en dat was het geval.
En toen ging ik strijden voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Van ja, weet je, oké, dan maar met één arm, maar ik kan mijn mond nog, ik kan nog praten. Geef me maar een headset op mijn hoofd, dan ga ik wel wat verkopen aan de telefoon.
Ja.
Dat was die strijd die ik nodig had.
Ja.
En eigenlijk heb ik dat jaar geleerd met wat zijn nou mijn klachten, wanneer valt het nou uit? Zij deden een onderzoek met mij. Dit onderzoek was heel simpel. Die vrouw die bracht mij in een kantoortje. Zegt, je moet allerlei dingen tegelijk doen. Ik zeg, oké, doe even Efteling kaartjes zoeken. Oh ja, doe even op internet, doe nog even dit zoeken. Doe even treinkaartje erbij zoeken, Sorup. Oh, doe even dat. Oh ja, hier heb je post, daar heb je postvakjes. Zet even die post erin. Ik was binnen 12 minuten was klaar. Ze zei ook tegen mij, ze hebben echt snel klaar. Oké, je hebt dan niet de extreme dingen die ze hier hebben, maar je bent er snel als ooit.
Omdat je natuurlijk gewend was om constant aan te
strijden.
Alles te snel.
Weet je, ik kan het, ik ben het, gaan. Weet je, ik ga beter worden. Toen moest ik naar die arts in de wachtkamer wachten. Toen voelde ik al tinteling in mijn arm.
Hmm.
Hè? Wat is dit? Binnen 5 minuten viel mijn arm uit. Ik pak die arm op, ik doe hem in mijn broekzak, want zo was ik. En ik ging naar binnen en die arts zegt, haal die arm eruit.
Niks verbergen.
En dat was het moment dat ik leerde van... Oké, dus dit is dus wat mijn lichaam met mij doet... omdat ik alleen maar in mijn hoofd actief ben. Hè, ik werd wakker 's avonds. En ik zei tegen mijn vrouw, ik heb niet geslapen. Ik ben moe. Ik ben echt moe. En toen zei ze, vriend, je hebt lopen snurken, je hebt lopen doen. Maar mijn hersenen stonden continu aan. Die waren bezig met of klanten doen of met beter worden. Of wat ga ik morgen doen?
Lichamelijk sliep je wel, maar geestelijk niet.
Je wordt
niet.
Moe wakker. En dat heeft me uiteindelijk geleerd van oké, wat kan ik aan? Wat moet ik doen? Tot 2019 Ik was nog steeds thuis. Maar ik was al wel bezig met het UWV. Oké, ik wil weer wat gaan doen. En ondernemer zijn is angstig. Want daarvoor had ik al een aanbod gekregen om echt ondernemer te worden. Gaan geld lenen, gaan doen. Maar ik was bang, want ik heb alles al. Ja. Je kan het alleen maar kwijtraken.
Ja.
En het stukje UWV, eerlijk is eerlijk, heeft mij wel de gok doen wagen. Want ik kon mijn uitkering krijgen, mijn WW.
Ja, dat is zo'n traject, hè, dat je volgens mij 6 maanden lang...
Precies.
De mogelijk, of 12 maanden, ik weet het niet meer precies.
6 maanden.
Dat je even de mogelijkheid krijgt om iets te ondernemen. Proberen.
Ja. En hun betalen
en je uitkering te bouwen, ja.
Juist.
Dat is natuurlijk voor hun ook interessant, want als je uit die uitkering bent, hoeven ze jou ook niet meer te betalen. Ja. Dus dan nemen zij ook het risico.
Mijn toenmalige compagnon Peter die had altijd gezegd van ja, ik kom jou ooit nog een keer tegen. Maar ga maar even leren bij een andere, want dan ga je ook een andere cultuur leveren. Ik was eigenwijs toen.
Uit je comfortzone.
Uit je comfortzone. En die zag mij nu en die zei van ja, sorry, ik wil Gouda, wil ik een nieuw filiaal starten. Dat is een regio die vrij is. Mm-hmm. Jij hebt de ervaring, jij hebt de skills. Maar ik weet ook je zwakte nu, jij weet je zwakte. Laten we 2 ploegjes doen. Dan verdienen we gewoon goed. We kunnen goed voor onze klanten zorgen. Geen druk, geen stress. En ja, dat hebben we gedaan.
Dus zijn jullie ook gewoon echt meteen samen 50-50 begonnen met, ja. Met het filiaal in Gouda. Helemaal opgebouwd.
Bestond van niks,
dus,
bestond van 0
nog
euro.
Niet in Gouda dus. Van was 0 echt euro. Een lege regio.
Ja. We hadden een pand gehuurd. Mm-hmm. Peter had wel wat geld, maar we praten over misschien 10.000 euro investering die we hadden. Mm-hmm. En een lege pand en daar hadden we gewoon showroom elementen hadden we er neergezet. In houten pallets, om het zo maar te zeggen. We hadden een camper neergezet. Daar hadden we 2 stoelen op gezet. En vanuit daar gingen we gewoon verkopen.
Ja, dus jullie hadden de ervaring, maar nog niet de assets om de grote investeringen van 1 ton of 2-3 ton te doen.
Ja.
Dan begin je inderdaad met heel weinig middelen. Hoe weten mensen jullie uiteindelijk te vinden? En wanneer komt het omslagmoment? Dat jullie zoiets hebben van, dit werkt. Omdat we hebben ervaring, we zien nu dat het in de praktijk werkt. We gaan dit veel groter maken hier in Gouda.
Ja, netwerken, man. Praten. Laat de klant voor je praten. Weet je, daar waren wij goed in. Kijk, wij hebben als Belisol zijn, hebben we sowieso een naam. Want Peter is begonnen ooit hier in Haarlem met Kijkers van de Kopen. Of ja. Eigenlijk met Uitstaf van Executie.
Oh ja.
Dat is het eerste programma wat wij deden op RTL 4. En daarna is Belisol daar ingestapt. Dus hij als Haarlem zijde deed dat. Daarna is Belisol als organisatie, die heeft het overgenomen. Peter is nog wel het gezicht.
Ja. Vandaar dat Peter in die woningen altijd een schijfpij wil hebben.
Zwarte schijfpij, man.
Ik denk, waarom doet hij dat? Het is super mooi en duurzaam, maar hij verdient er zelf ook aan.
Ja, goed. Altijd.
Maar het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi.
En nu zitten we Kijkers van de Kopen, Raad en Daad. Dat is een nieuw programma die eraan komt weer. En goed, dat is een stukje naam die wij hebben. Als Belisol zijnde. We geven ook 20 jaar garantie. Ja. Vanuit de organisatie. Betekent dat wij dan goed zijn? Nee, dat betekent niet. Want er zijn andere bedrijven die net zo goed kunnen zijn als ons. Alleen het betekent wel dat wij een stukje zekerheid en garantie bieden. We zijn een franchise-organisatie. Dus als ik morgen ermee stop, dan is het de bedoeling dat de organisatie het overneemt. En dat maakt het krachtig. En dat is ook hoe jij het verkoopt en hoe jij het brengt bij je klant.
Het is een compleet pakket.
Prijs is belangrijk. Maar als jij nu 10.000 euro aan de hele woning uitgeeft en over een jaar heb jij service en dat bedrijf bestaat niet meer. Je kan nergens je service aan. Dan kan je beter 15.000 euro geven dat je weet van oké, de komende jaren ben ik vrij. Of wachten met geld uitgeven tot je wel het geld hebt. Want dat zijn de investeringen voor langere termijn.
Want zijn jullie, als je kijkt naar de markt van kozijnen, schuifpuien, deuren, qua prijssegment duurder, goedkoper? Of zitten jullie in de middenmoot?
We zitten in een hoog segment.
Het hoog segment.
Ja, zeker. Maar daartegenover leveren we ook alles. En we werken met 90% met eigen personeel. Ja. Dus je koopt niet je kozijnen bij mij en ik laat het door ZZP'er A of ZZP'er B monteren. Nee, eigen personeel. Ja. Ik weet wat mijn product kan. Ik weet hoe ik mijn product moet monteren. En ook daarin zijn kwaliteitsverschillen. Weet je, je koopt auto-onderdelen en die laat je door een monteur die het af en toe doet in elkaar zetten. Of je laat het door een dealer-monteur in elkaar zetten. Nou ja, zeg maar, wat is beter?
De dealer die is dedicated altijd bezig met het betreffende merk. Dus die
over
kan
het algemeen
goed.
is dat beter. Maar dat is dus de kwaliteit en uitstraling die je moet uitstralen.
Maar goed, aan het begin zeg je pallets, daar stonden onze spullen op. Ja. Camper, 2 campers. Hoe ga je met zo weinig middelen, en dat je geeft net aan het complete verhaal, hè, van de franchise-organisatie, de garantie, et cetera, een echte keuze om te kiezen voor die prijs. Maar ik kan me wel voorstellen, aan het begin is het best moeilijk om, om die eerste paar klanten binnen te halen die uiteindelijk op die verjaardag het verhaal gaan doorvertellen? Wat was de X-factor?
Nee, het was niet moeilijk, want die klanten die kenden Belize al. Dus die kwamen, die gingen al zoeken Google, de Gouda. Alleen daar kwamen ze in een pand wat, ik zou er geen vertrouwen van krijgen. Maar ja, ik stond daar en ik ging met mijn ervaring vertellen wat we allemaal konden en hoe of wat. En ik kwam met een goede prijs, want mijn kosten waren ook nog niet al te hoog. Tuurlijk. En daardoor gingen we geld verdienen. En daardoor konden we dat weer in het pand investeren. Ah ja, en dat is uit de hand gelopen, want we hadden eigenlijk twee ploegjes. Alleen ik leerde met mijn kwalen omgaan. En wat ik vooral leerde is, ik moet niet alles zelf doen. Want ik kan het niet. Ik moet mijn personeel het laten doen. Ja. En mijn personeel moet gelukkig zijn. En familie. Familie is voor mij belangrijk. En Peter is mijn compagnon. Ik noem hem ook ouwe. Is voor mij belangrijk. Als hij links zegt, ga ik links. Ook al maakt hij een foute keuze. Want hij heeft mij ooit die keuze gegeven om in te ondernemen. Dus voor mij is hij heel belangrijk. Heel belangrijk. En zo ben ik ook naar mijn personeel toe. Ik wil dat iedereen die bij mij werkt, die vrouw en de kinderen, moet ook weten waar papa werkt en wat hij doet. Zodat thuis is belangrijk. Weet je, die jongen die overwerkt bij mij, al die monteurs, die krijgt thuis en die krijgen dan hetzelfde gezeik wat we allemaal hebben. Waarom ben je zo laat thuis? Waarom doe je dit niet? Waarom heb je de boodschappen niet gedaan? En zus en zo. Hebben we allemaal over het algemeen. Maar als ze weten van oké, maar het bedrijf is ook goed voor ons en die zorgt ook voor ons. En als we een probleem hebben, dan als iemand, mijn moeder is ziek, oké, ga naar huis. Weet je, wat doe je hier nog? Ga naar huis. Veel belangrijker. Wegwezen. Of mijn vrouw moet naar de dokter. Nee, je hoeft urenbrieven. Nee, tuurlijk niet. Pak je spullen, ga naar huis. Ik los het voor je op. Zorg voor je personeel. Want zonder mijn personeel, en het is niet altijd roze geur en maneschijn, maar hun maken mijn bedrijf. Hun zijn mijn bedrijf. Ik niet. Ja. Ik probeer het alleen te managen en door te groeien. Maar zonder de juiste mensen op de juiste plaats kom je er niet.
Ja. Dus dat is een belangrijk element geweest toen voor de groei vanuit Gouda. Dat je op een gegeven moment beseft van we moeten het samen doen. En uiteindelijk heb je ook geleerd dat het goed zorgen voor je team uiteindelijk nog meer verschil maakt. Want jij wil ook dat er goed voor jou gezorgd wordt. Dus wat je voor jezelf wil je ook voor een ander. Op een gegeven moment staat Gouda. Inmiddels is het een super groot pand. En zijn hier in Rotterdam ook een super grote store aan het bouwen. Wanneer komt de tweede vestiging in zicht? Hoe besluiten jullie om die tweede vestiging op te zetten in Rotterdam?
Nou ja,
of was dat in Haarlem de tweede trouwens?
Nee, in Haarlem bestond al.
Haarlem bestond.
Alleen Haarlem ben ik op een gegeven moment ook mee gaan bemoeien met mijn commerciële views. En Haarlem is daardoor ook heeft een stap gemaakt. Toen heeft Peter gezegd van ja prima, weet je, als we dan jij het vertrouwen in mij hebt, doen we alles 50-50. Dus heb ik de aandelen in Haarlem overgekocht. Mm-hmm. Dat geld verdiende ik aan deze kant. Dus dat stopte ik gelijk daarin.
Slim.
Nu zijn we een nieuw pand letterlijk figuurlijk aan het bouwen in Gouda. Want we heten Belize van Gouda, we zitten in Reewijk. En in Gouda zijn we een nieuw pand aan het bouwen van 1200 vierkante meter. Waar we van 800 verhuren en 400 showroom. Mm-hmm. Wij zijn nu in Rotterdam 1000 vierkante meter een nieuwe showroom aan het bouwen. Dus echt de showroom zelf aan het bouwen. Met dat is echt uniek. Er staat bijvoorbeeld een houten tafel van 7 meter. Er staat 80 strekkende meter gevels van 4 meter bij 3-4 hoog. Gewoon woningen die we de afgelopen jaar gedaan hebben. We hebben een foto van gemaakt en die hebben we gekopieerd. En die staat bij mij in de showroom.
Dus dat is een heel hoog dak wat je daar nodig hebt.
Juist.
Kolossaal.
Ja, dit is echt huge.
Mooie beleving echt, voor als mensen daar naartoe komen. Dus dat is echt een stukje experience.
100%. En dat moet ook het gevoel zijn dat mensen, je kan alles bij mij kopen. Je kan alles bij mij zien. Je kan niet bij mij de deur uit gaan zeggen van sorry, dat heb ik niet gezien. Want dan doe ik het niet
goed. Straalt ook professionaliteit natuurlijk uit en marktleiderschap.
Dat is de trots die wij. Ik heb hier in Haarlem hebben we het net verbouwd. Het is een andere beleving bij mij. Het is niet, je komt een kozijnenbedrijf binnen, je ziet een vleugeltje, je ziet een deurtje. Oké, dit wil ik en daar teken. Nee, ik wil dat je ziet hoe ze het in jou geven. Wat zijn de opties? Het advies is voor mij belangrijker. Koop niet bij mij. Maar weet wel dat als ik je goed geadviseerd heb, dan zal je mijn naam nooit vergeten.
Ja.
En ik mag niet zeggen dat ik hoop dat het dan misgaat daar. Want dan denk ik, had ik toch bij Sorp. En dan gaat die naam weer doorlopen. Maar dat is wel, het is ondernemen.
Dat zie je wel eens gebeuren.
De ene is dood, de ander is te brood.
Ja.
Alleen, dat gun ik niemand. Alleen, ik moet wel daar over nadenken. Van oké, hoe kan ik de volgende stap maken?
Ja.
En natuurlijk gaat er ook wel eens personeel bij mij weg.
Ja.
Alleen, ze komen ook vaak heel snel terug.
Ja.
Want dan zien ze van,
Het gras is er niet groener aan de overkant.
Weet je,
zeker als het gaat om het stukje zorg voor je personeel. Je ziet de bedrijven die dat serieus nemen. En dan echt met oprechte intentie dat je je personeel belangrijk vindt en niet als asset ziet om bepaalde doelen te halen. Die bedrijven, die doen het extreem goed. Of het nou een kinderopvang is met meerdere vestigingen of een wat groter MKB-bedrijf.
Je moet gewoon... Kijk, wij hebben meerdere bedrijven. Niet alleen Belisol. Ondertussen, we hebben ook wat vastgoed, Peter en ik. Ja. Dus we zijn aan het investeren. We zijn door aan het gaan. We blijven niet hangen. Ja. Maar het belangrijkste van alles is wel... Als ik het goed heb, moeten mijn jongens het ook goed hebben. En die uitstraling moet ik ook naar mijn jongens stellen. En op het moment dat de jongens het niet goed hebben... Ja, dan gaan ze bij je weg.
Ja.
En ik kan garanderen... want Gouda heb ik zelf echt opgebouwd. Dat de jongens die in Gouda, is ook multicultureel. Die jongens die ik in Gouda opgebouwd heb. Als ik ze op zondag bel, dan staan die jongens allemaal op zondag bij mij op de stoep.
Ja, stukje allemaal. Geven en nemen.
100%.
Dat is de emotionele bankrekening.
Maar voor mijn jongens sta ik ook. Als de jongens een probleem hebben, of het nou financieel is of thuis een probleem hebben, dan ben ik er. Ik ben geen baas. Ik ben, en dat is soms mijn valkuil, want dat merk ik ook wel eens. Dat eigenlijk soms moet ik wat harder zijn en een baas zijn. Of een werkgever, want ik zeg altijd een hond heeft een baas, een mens niet. Want dan zeggen ze, hey, de baas is nee, je werkgever is er. Maar ik sta heel naast mijn jongens.
Ja. Echte leider, hè? Je hebt een manager en je hebt een leider. De leider die klimt in de boom en die zegt, jongens, we gaan die kant op, is veilig. En de manager... degene die altijd met de zweep slaat. En jij bent meer de leider. Ja, waar iedereen naar opkijkt en die iedereen vertrouwt.
Ik voel aan wat het is. Weet je, als iemand, ik had gisteren een goed voorbeeld. Ik leid iemand op, een werkvoorbereider. En een van mijn monteurs is gefrustreerd om een stijger. Maar is die gefrustreerd om die stijger? Of is die gefrustreerd omdat er iets anders achter zit? Dat hij thuis een probleem heeft of bonje heeft? Dat is een kwaliteit die je aan moet voelen.
Empathie.
En dan pak je hem bij, beter dan ga je zitten en zeg... Hey, vriend, wat is nou het probleem? En dan hoor je vaak, ja, ik heb hier en daar een probleem. Oké, hoe kan ik je daarin helpen? Kan ik je daarin helpen? Geef je de ruimte. Weet je, ga vandaag eerder naar huis of ga nu naar huis. En dat geeft meer waardering. Die jongens weten waar ze aan toe zijn bij mij.
Ja.
En ik denk dat nogmaals, qua ondernemen, netwerken is belangrijk. Ja. Delen is vermenigvuldigen. Niet alles voor jezelf willen houden.
Ja.
Ik heb ook die kans gekregen van Peter.
Ja.
Daarom sta ik hier nu waar ik nu sta. En nu kan ik door en nu kan ik doorgroeien. Maar ik vergeet hem niet. Voor mij is hij belangrijk. Als hij morgen zegt van we gaan rechtsaf met Belisol, zodat er alles inklapt. Prima. Heb ik ondernomen. Hij heeft mij die kans gegund. Door hem ben ik hier gekomen waar ik nu ben. Ga ik weer op mijn eigen voet verder.
Ja.
Maar nu heb ik het geleerd. En dat is ook in ondernemen überhaupt. Weet je, je moet durven risico's te nemen. Achteraf hè, zeg ik dat nu. Maar je moet ook durven te delen met elkaar. Ja, want ik kan het toch niet in mijn eentje. Dus als ik iets nieuws wil beginnen, laat ik het dan met jou doen. Want jij hebt die tijd en die energie, ik er niet meer. Nou ja, dan kan ik een stukje financieel doen en met mijn ervaring jou sturen.
Ja.
En dan maak jij er een succes van.
Ja.
Waarom moet ik het in mijn eentje doen?
Aanvullen. Gaat niet. Ja. Dus die motivatie van het team en dat stukje empathie, dat creëert een hoop vertrouwen. Waardoor je echt een hecht team hebt, waardoor je samen meer kunt bereiken. Of dat nou in de vorm is van personeel of de samenwerkingen die je aangaat met andere mensen. Correct. Is dat misschien ook een goed advies naar mensen die nu kijken en luisteren en die graag willen ondernemen of die vanuit hun baan misschien meer het ondernemerschap op willen zoeken? Misschien moet ik het anders stellen. Welk advies zou je die mensen willen geven?
Zoek de juiste mensen om je heen. Ik ben bij Excelsior. Wij zijn trotse partner van Excelsior.
Ja.
Dat vind ik altijd wel trots. Wij zitten bij Feyenoord. Voetbal, weet je, Amsterdam, Rotterdam, het zal... Ik ben Feyenoorder vanuit Rotterdam.
Allebei mooie voetbalsters.
Als jij van Ajax bent, geef ik je ook een hand. Prima. Alleen Excelsior heb ik ooit gevoetbald als jeugd. En daar ben ik nu officieel partner.
Keeper, hè? Je was
keeper. Je bent scherp. Ja.
En dan ben je nu partner bij Excelsior.
Nu ben ik officieel partner. Dus, maar dat, daar leer je de mensen ook kennen. En je leert netwerken, om het zomaar te zeggen. In de Rotterdamse samenleving is dat voor mij netwerken. En ik denk als ondernemer zijn is het belangrijk dat je om je heen kijkt. Met wie, hoe kan ik succesvol worden? Met wie kan ik meeliften? Met wie, bij wie moet ik zijn? Kijk, ik heb keuzes in mijn leven gehad dat ik op voetbal ging hangen met mijn vrienden. En ik ben een halve Hindoestaan uit India. Dus wij gingen whisky zuipen. Whisky zuipen, de volgende dag was ik moe, zwak, misselijk. Het kon allemaal niet. Dat was ook in die tijd dat ik met mijn arm zat. Of ik kon met succesvolle mensen meegaan, wat eten, wat drinken en doen en luisteren naar hun. Oké, hoe doe je dat? En je gaat automatisch leren kennen. Je gaat ze leren kennen, je gaat leren wat ze doen en dan kan je het spelletje overnemen.
Ja.
En ik denk dat dat misschien het belangrijkste is als je succesvol ondernemer wil
worden. Zoek het andere netwerk op.
Zoek het netwerk op, vraag advies.
En voor de mensen die zoiets hebben van ja, ik wil wel mee met dat andere netwerk, maar wat heb ik daar nou te zoeken? Hoe kan ik nou zorgen dat ik daar iets aan toevoeg? Of misschien zijn er ook mensen die een beetje verlegen zijn. Welk advies geef je aan die mensen?
Weet wat je kwaliteiten zijn. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. Dat is bijzonder. Al is het met je ogen knipperen. Weet je, iedereen heeft zijn kwaliteit. En je moet zoeken naar jouw kwaliteit. Mijn kwaliteit was wat voor als verkopen. Jouw kwaliteit is podcast maken. En waarschijnlijk straks tv-producer. En de nieuwe producer van Kijk zonder kopen RTL 4. Wie weet. Maar jij weet wat jouw kwaliteiten zijn. En durf te zoeken daarna. En durf daar ook in te investeren. Want als je met je oogknipper is raar, maar hey, dan ga een reclame maken met je oogknipper, want daar ben jij goed in. Iedereen heeft zo'n kwaliteit en daar moet je in investeren. Niet investeren in wat de buurman zegt,
ja.
Want dat is er al.
Ja.
Denk nou, waar ben jij goed in? En waar kan iemand jou daarin helpen? Of hoe kan je advies inwinnen daarin? Wij hebben de foundation bij Excelsior, de jeugd van Rotterdam, daar ben ik spreker. En dat vind ik leuk, omdat je ziet daar, ik zal niet zeggen kansarme jongeren, maar je ziet daar jongeren die twijfelen. Waar zit ik? Wat ben ik? Ik ben van de straat. Ik moet hosselen. Ik hoef niet te werken. Ik heb er geen zin in. Maar die jongens, die wil ik juist motiveren. Dat doet mij goed, omdat ik heb het allemaal gezien. Als ik een paar van die jongens mee kan krijgen, van, weet je, kijk naar jezelf. Je bent goed in wat je wel kan. Waar ben je goed in? Ik ben goed in computers. Oké. Maar ik krijg die kans niet. Oké, dan ga ik je helpen. Kijken hoe je die kans wel krijgt. Ben je naar binnen geweest? Heb je gesolliciteerd? Ja, maar geen antwoord gekregen. Oké, ga naar binnen. 2 keer, 3 keer, de 4e keer zegt ze echt wel tegen jou van, oké, laten we een gesprek met jou aangaan.
Ja.
En dan zeg jij, ik hoef geen salaris. Wees een man en durf te zeggen, ik hoef geen salaris.
Ja, bijvoorbeeld de eerste maand.
Ik laat jou zien wat ik kan.
Ja.
Ik hoef niks. En als jij man van je woord bent en je weet wat je kwaliteit is, is makkelijk praten voor mij, dat begrijp ik. Maar probeer het.
Mooi. Ja, nee, 100%. Als je weet wat je passie is, dan ben je ook zelfverzekerd om te zeggen van, hey, ik ga inderdaad een maand gratis werken of mijn dienst gratis aanbieden. Want dan weet ik zeker dat ik het en leuk vind en goed kan. Dat is een mooi advies.
Mee eens. En ja, weet je wat ik zei? Als je mensen gaat vertrouwen en je gaat delen, dan gaan mensen je ook meenemen. En zo'n partner van Excelsior is leuk. Maar daar lopen de mensen om die het af, die verder zijn als mij misschien.
Ja.
En van hun leer ik.
Ja.
En met hun ben ik aan het sparren. Dus nu ga ik uit eten en dan op andere tenten, wat dan ook. Maar daar ben ik aan het leren op dat moment. En daar ben ik niet die whisky aan het drinken, ben ik dat wijntje aan het drinken. Terwijl ik eigenlijk dat whiskytje wil drinken.
Ja.
Maar het is een keuze die ik maak om mezelf beter te maken.
Te ontwikkelen.
Te ontwikkelen.
Ja.
Dat is even een andere insteek.
Ja, dus wees bewust van je omgeving. Wees bewust van de mensen met wie je omgaat. En zorg dat je in dat andere netwerk terechtkomt. Als je dat combineert met je passie en er echt voor gaat, dan kom je er sowieso. Ook al sta je 1 of 2-0 achter in de maatschappij, het maakt echt niet uit. Je komt er wel.
Zorg
voor jezelf. Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Voor het delen van jouw fantastische verhaal.
Ik hoop
mooi om te zien hoe je letterlijk van UWV afgekeurd naar 3 gigantisch mooie vestigingen bent gegaan. Met elke vestiging meer dan 5 miljoen omzet.
Yeah.
Ik ben net hier in Haarlem geweest en ik keek mijn ogen uit. Echt top. Voor de mensen die nu kijken of luisteren en graag iets uit willen zoeken, of eventuele partners, noem het maar op. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
www.benisol.com. Zoek me op LinkedIn. Zoek gewoon een vriendschapverzoek.
Ja.
Als ik je ergens mee kan helpen. Ik zeg niet dat ik je kan helpen, maar soms je weet nooit waar het schip kan stranden.
Ja. En als je kijkt op Belisol.com, specifiek de vestigingen van Haarlem.
Rotterdam, Gouda, Haarlem.
Yes, sir. Dank jullie wel weer voor het kijken of het luisteren als je via Spotify luistert. Ga met z'n allen inderdaad even kijken bij Belisol als je net een nieuw huisje hebt gekocht en je wilde, ik wilde zeggen rozijnen, maar ik bedoel kozijnen, ramen of schuifpij aan wil pakken. Zij zijn daar een van de beste in van Nederland. Ga het vooral checken. Ik zal ook de naam van Sorop Geint helemaal uitschrijven, zodat jullie hem kunnen toevoegen op LinkedIn. En als je inderdaad een keer iets wil bespreken met hem, moet wel serieus zijn, want hij heeft het al super druk. En hij heeft juist geleerd om goed om te gaan met die drukke tijden. Volg ons op Instagram, volg ons op LinkedIn, op Spotify. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Laat ook even een reactie achter, zodat we meer van deze leuke content kunnen maken. Voor nu wil ik zeggen, Sorup, dankjewel voor je tijd. Nogmaals,
bedankt.
Ondanks je drukke schema. En hopelijk maken we een keer over 10 jaar een deel 2. Waarbij alle 17 vestigingen van Benison Nederland onder jullie beheer vallen.
We gaan het nooit zien, we gaan het ervaren.
Maar wel stap voor stap hebben we geleerd.
Precies.
Yes, nou dankjewel voor je tijd. Jullie kijkers en luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Hoi.